Goedemorgen, u bent verbonden met de Zuidheuvelkerk. Iets later dan gebruikelijk, maar toch niet minder gemeend. Goedemorgen, vandaag is uw voorganger, dominee Coret. Het orgel wordt bespeeld door Echo Slagboom. Het piano wordt bespeeld door Peter Dibbelt. Ik ben Jacob van der Pannen en ik lees u de orde van dienst voor. Naar de welkomst en mededeling is het zingen we Psalm 84, vers 1 en 2. Psalm 84, vers 1 en 2. Daarna is het tijd om stil te worden voor God, gevolgd door de foto met groet. Waarna we zingen uit Psalm 34, vers 1 en 3. Psalm 34, vers 1 en 3. Gevolgd door de geboden, waarna we zingen uit op toonhoogte 250, vers 1 en 2. Ik lees je voor vers 1. Vaste rots voor mij behoudt, als de zonde mij benauwt. Laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schouw. Waar de bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Op toonhoogte 250 vers 1 en 2. Daarna volgt gebed, gevolgd door schriftlezing uit Jesaja 57 vers 17 tot en met 21. En Matthäus 5, vers 1 tot en met 10. Jesaja 57, vers 14 tot en met 21. Matthäus 5, vers 1 tot en met 10. Daarnaast wordt gezongen het kinderlied op toonhoogte 476. En daar staat: als je gelooft in de Heer Jezus, dan komt de vrede in je hart. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan komt de vrede in je hart. Vrede voor jou iedereen en voor de wereld om ons heen. En wat er verder volgt op toonhoogte 476. Daarna is de collecte van Kerk en Eukenie gevolgd door de verkondiging over Matthäus 5 vers 3a. De verkondiging is over Matthäus 5 vers 3a. Met als thema geestelijke bedelaars. Na de verkondiging zingen we Psalm 62, vers 1 en 4 uit de oude berijming. Psalm 62, vers 1 en 4 uit de berijming van 1773. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. En wat er verder volgt in Psalm 62, vers 1 en 4 uit de oude berijming. Daarna is het dankzegging en voorbeelden met als onze gevolgd door gezang 451 vers 2 en 3. Gezang 451 vers 2 en 3. Daarna is het zegen gevolgd door het Wilhelmus vers 1 en 6. Na de zegen zingen we nog gezang 411 vers 1 en 6. Het bekende Wilhelmus. Ik wens u een goede dienst.
Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook hartelijk welkom aan dominee Cornet, die ons vandaag zal voorgaan. We hebben nog heugelijke mededelingen. Er zijn twee kinderen geboren in de gemeente. Bij Hilbert en Lisbeth de Jong is een dochter geboren. Ze noemen haar Eloïse. En bij Hans en Herman Jonker is een zoon geboren. Ze noemen hem Moos. Na de dienst is het koffiedrinken voor de familie samen. En we hebben als voorzang Psalm 84, versen 1 en 2. De kerkenadvent is een zegende dienst.
Er is nu gelegenheid om eerst in stil gebed de Heer en zijn zegen te vragen. Ook deze zondagmorgen belijden wij dat onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die niet een van de werken van zijn handen loslaat. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen nu gaan zingen Psalm 34, daarvan vers 1 en 3. Psalm 34, vers 1, ik loof de Heer altijd. En ook het derde vers, een arme riep in nood. En dat derde vers, daar horen we ook wel iets van de tekst voor de prediking in doorklinken, waar het zal gaan over de armen van geest. 1 en 3 dus van Psalm 34. Deze bevrijdingsdag mogen we ook luisteren naar de woorden die de Heere God ook bij de bevrijding heeft gegeven van zijn volk Israël. Toen hij hen uit het land Egypte had uitgeleid. Woorden die ook wij nog mogen horen als ritsnoer die de Heere geeft voor ons leven. Laten we deze woorden van de Heere beluisteren en daarna zingen. Vaste rots op van mijn behoud, dat is lied 250 uit de bundel op toonhoogte. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Tot zover de wetlezing. Zullen nu de Heere vragen om zijn zegen over de opening en bediening van het woord. almachtige en trouwe God, u die de redder bent, redder van zondaren, en daarvoor uw Zoon, uw enige Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde zond. Om alles te doen hier op deze aarde wat nodig is voor de zaligheid, voor de redding, voor de bevrijding van zondaren. Wij danken u, o grote God, dat we ook deze morgen weer samen mogen komen hier in uw huis. En dat u ons de woorden van leven, van vrijheid wilt laten horen. En als we dan dat mogen belijden, dat u de God bent die in vrijheid zet, dan belijden wij daar ook mee dat wij mensen zijn die uit onszelf niet in vrijheid, maar juist in slavernij ons bevinden. Dat we zo vastzitten van onszelf aan deze aarde. Dat we zo vastzitten aan de zonde. Dat de macht van de duivel zo groot is over ons leven. En die is en blijft daar totdat u de sterke komt en de boze overwint en ons in vrijheid zet. Wij bidden u, Heere, mag dat wonder er zijn of komen in ons leven. En zojuist heeft u ook wel gewezen hoe we dan eraan ontdekt kunnen worden dat we nog in zonde liggen of dat we nog de macht van de boze over ons hebben, als we de woorden van uw heilige wet zo lezen dat we daarin ook ons eigen leven weer gezien zoals het er is. Een leven in zonde en overtreding. En wat zijn we dan ver bij u vandaan? Maar zo kan het ook weer zijn, als u ons uw genade hebt gegeven in het leven, dat we weer een terugval hebben in de zonde. En dat we u dan zo verdriet doen door niet te leven uit geloof, maar te leven uit onszelf. En dan verwachten we zoveel van onszelf en dan denken we dat we zelf wel sterk kunnen zijn en dat we zelf wel u de Heere kunnen dienen, maar dan gaat het zomaar weer mis. Vergeef, Heere, onze dwalingen. Vergeef ons onze overtredingen. En leid ons alstublieft toch achter u aan. Bekeer ons voor het eerst en ook elke dag maar weer. En dan mogen we hier vanmorgen ook samen zijn om te luisteren naar het woord van uw bevrijding, van uw genade. Geeft u, Heere, dan dat het ook een woord is dat voor ons toepasselijk is in onze levenssituaties. Hoe verschillend we ook zijn, met hoeveel verschillende omstandigheden van het leven we ook naar de kerk gekomen zijn, geeft u alstublieft, Heere, dat het woord van u een woord op zijn tijd is en dat wij u mogen ontmoeten, hoe u tot ons komt terwijl u spreekt. Help ons dan in het luisteren, dat niks onze aandacht wegneemt. Of dat onze aandacht verslapt. Helpt u ook hem die u roept om het woord te brengen. Geeft u ook de krachten daarvoor. En ook de vreugde daarbij om dat te mogen doen. Mogen ook verder alle dingen in deze eredienst gebeuren tot de eer van uw grote naam. En mag het daar ook altijd weer op uitlopen. Dat uw naam die groot is, die goed is, mag worden geëerd en geloofd. Tot in eeuwigheid. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zullen nu uit de Bijbel gaan lezen. We doen dat op twee plekken. Allereerst uit het Oude Testament, Jesaja 57, vers 14 tot en met 21. En daarna Matteüs 5, vers 1 tot en met 10. Allereerst dus Jesaja 57, 14 tot en met 21. En Matteüs 5, vers 1 tot en met 10. In Jesaja lezen we de volgende woorden. Men zal zeggen, verhoog de weg, verhoog de weg. Bereid de weg, neem elke struikelblok voor mijn volk van de weg, Want zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is, ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen en om levend te maken het hart van de verbrijzelden. Want ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen en ik zal niet voor altijd zeer toornig zijn, want de geest zou van voor mijn aangezicht bezwijken de zielen die ik gemaakt heb. Ik was zeer toornig over de ongerechtigheid van hun winstbejag. Ik sloeg het volk, ik verborg mij en was zeer toornig, maar het ging afkerig verder op de weg van zijn hart. Ik heb zijn wegen gezien. Ik zal hem genezen. Ik zal hem leiden en hem vertroosting bieden, namelijk zijn treurenden. Ik schep de vrucht van de lippen, vrede, vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is, zegt de Heere, en ik zal hem genezen. Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. En dan het begin van de bergrede, woorden van de Heer Jezus, gesproken vanaf de berg, Matteüs 5. We lezen nu 1 tot en met 10. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem, en hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Tot zover de beide schriftlezingen deze morgen. We zullen nu gaan zingen met en voor de kinderen. Het lied wat u ook op het blad ziet afgedrukt. Als je gelooft in de Heere Jezus, dan komt er vrede in je hart. We mogen gaan luisteren naar Gods woord zoals dat tot ons komt deze morgen uit Matteüs 5, de zaligsprekingen, de eerste daarvan. En dan ook nog eens de eerste helft daarvan, namelijk 5 vers 3a. Zalig zijn de armen van geest. Na de preek zullen we zonder verdere aankondiging zingen Psalm 62 vers 1 en 4 uit de oude berijming. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. 1 en 4 van Psalm 62, na het amen op de preek. Geliefde gemeente, we hebben allemaal denk ik wel eens een bedelaar gezien. En ik denk jullie ook wel eens, jongens en meisjes, want hier in Dordrecht kom je er ook wel eens mensen tegen, die lopen dan wel langs de weg en... En dan kan het opeens gebeuren dat ze iets vragen. Heeft u wat voor mij? Wat geld, dat wordt dan meestal gevraagd. Of misschien ook wel wat anders. Wat te eten of zo. Nou, zo ontmoette ik ook heel regelmatig in Apeldoorn, toen ik in Apeldoorn nog studeerde, op het station ook een vrouw. En die liep daar bijna dagelijks en die sprak daar treinreizigers aan. En die vroeg dan, heeft u voor mij nog een eurotje? Want, zo zei ze dan kan ik vannacht ook weer slapen in de opvang en anders moet ik op straat blijven liggen en zo de nacht doorzien te komen. Nou, wat ik die vrouw zeker niet hoefde te vertellen is dat ze er ellendig aan toe was. Dat ze zo door het leven moest gaan. Dat wist zij toch zelf wel veel beter dan ik als buitenstaander die daar elke dag weer op de trein stapte en zij moest daar weer op de straten haar leven doorbrengen. Wat weet ik nou dus van haar rauwe en ellendige leven op straat? Niet voor te stellen. Ik lig dan elke avond weer met een gevulde maag op een zacht bed en zij misschien geen van die twee. Toch heeft zijn ontmoeting met een bedelaar wel eens te denken en dat is ook wel goed. Allereerst dan wat dat zegt over mijn houding tot mensen die in nood verkeren. Of er dan ook iets is van barmhartigheid, waar ook de Heer Jezus over spreekt in de zaligsprekingen, iets verderop dan die dan nu vanmorgen met name onze aandacht zal krijgen. Maar in vers 7 lezen we het, zalig zijn de barmhartigen. Dan is het goed om wel eens een spiegel voor te houden van hoe is mijn leven nu in bewogenheid, in ontferming naar de ander toe. Maar zo'n ontmoeting met iemand die moet leven van het bedelen, van het ontvangen van anderen, mag mij ook wel aan het denken zetten over hoe ik leef ten opzichte van de Heere God. Is alles wat ik mag doen en wat ik heb nu vanzelfsprekend voor mij, of is er bij mij ook het bewustzijn dat het allemaal gaven zijn van God die ik van hem heb gekregen. Ja, die ik zelfs van hem heb afgesmeekt in het besef dat als ik hem niet bid, dan heb ik niks. En dan gaat het niet alleen maar om alle aardse of tijdelijke goederen, maar ook dat ik mag weten dat ik een bedelaar ben bij de Heere God om de geestelijke gaven die hij wil schenken. Een nieuw hart, een leven met hem, een eeuwig leven tot eer van hem. Over dat bedelen bij de Heere God, om wat hij ons kan en wil schenken, daar gaat het vanmorgen om. Thema voor de preek is geestelijke bedelaars. En dat werken we uit met twee aandachtspunten. Allereerst een straatarme bedelaar. En vervolgens, het tweede punt, een steenrijke bedelaar. Geestelijke bedelaars. Straatarme bedelaar, een steenrijke bedelaar. Maar allereerst dus de aandacht voor dat arme van het geestelijke bedelaar zijn. Arm van geest, zo noemt de Heere Jezus de mensen die God nodig hebben. En daarmee zijn ze dan ook, of daarmee is dan ook gelijk allerlei mogelijke misvatting over die aanduiding arm van geest weersproken. Namelijk dat het misschien zou gaan om mensen met een beperkt verstandelijk vermogen, of dat het daadwerkelijk zou gaan om mensen die niks meer in de portemonnee hebben en dus moeten leven van het gebedel. Nee, niets van dit alles. Waar de Heer Jezus het hier over heeft, vers 3a, dat gaat over mensen die afhankelijk zijn van God. Van zijn genade. En die afhankelijkheid, die hebben ze niet van zichzelf. Nee, dat is een levensles die zij leren door het werk van de Heilige Geest in hun hart. Want de Geest is er toch die ervan overtuigt dat alles wat ik nu van mezelf heb, dat het geen waarde heeft of niet stand kan houden voor het aangezicht van God, wanneer ik mijn leven moet plaatsen voor Hem. Dan zijn dat mensen die erachter zijn gekomen, die dus zelf niks hebben, dat ze van zichzelf arme mensen zijn. Arm van geest. Omdat beseft wordt hoe nietig, hoe klein ik ben voor die grote, almachtige, eeuwige God. Die eens mij ook ter verantwoording roepen zal over hoe mijn leven hier op aarde is geweest. Of ik hem heb gediend of niet. Zulke mensen die dan klein worden vanwege dat grote onoverbrugbare verschil tussen schepsel en schepper, die gaan ook wel iets ervan proeven dat het toch onvoorstelbaar is hoeveel geduld en hoeveel liefde deze God heeft voor mij als zo'n klein nietig mensje. Terwijl aan de andere kant dus ook wordt beseft, ja, dat het echt onvoorstelbaar is omdat ik het mezelf zo onwaardig heb gemaakt dat God mij in liefde en in trouw zo nabij wil zijn. Want dan kom ik toch al meer achter dat mijn leven zo ver van de bedoeling van God af ligt, de bedoeling waarmee Hij mij geschapen heeft. Dat ik Hem zou dienen, dat ik Hem zou eren in en met mijn leven. Maar dan kom ik erachter, ik ben daartoe niet in staat. Ik kan God niet dienen zoals Hij het waard is om gediend te worden. In plaats daarvan doe ik zoveel in mijn leven dat ik niet Gods gunst, maar zijn straf moet verwerven of verwachten. En dat maakt me dan klein, dat maakt mij heel nietig. Want wie ben ik dan dat God mij toch genadig wil zijn? Daaraan ontdekt worden, dat doet de Heilige Geest door ook te laten zien hoe nu in de Bijbel gesproken wordt over hoe het leven van de Heere moet zijn. Dan wil God door zijn Heilige Geest ons leven leggen naast Gods woord. Zodat we eens gaan kijken, hoe ziet mijn leven er nu uit en hoe lezen we nu in de Bijbel dat God van mij vraagt dat ik daadwerkelijk voor Hem leef. En daarvoor lezen we ook elke zondag weer ook de woorden van Gods wet, de 10 woorden, zoals die ook vanmorgen weer zijn voorgelezen. Woorden waarmee de Heere de veilige grenzen aangeeft waarbinnen ik leven mag, zodat ik niet in de gevarenzone kom. Maar wat kom ik er dan achter? Ja, dat ik toch elke keer weer de grenzen opzoek en het liefst net even over dat veilige hekje heen wat de Heere om mijn leven wil plaatsen. Nou, dat is één manier waarop de Heere laat zien dat in mijn leven het zo mis is tussen Hem en tussen mij, dat ik een zondaar ben. Maar behalve de woorden van Gods heilige wet hebben we ook in de Bijbel de woorden van de profeten. Keer op keer hebben de profeten het volk Israël opgeroepen terug te keren naar Gods wet en geven daarbij nog verder onderwijs over hoe de Heere te dienen. En die woorden komen ook tot ons. Wat heeft bijvoorbeeld de profeet Micha eens gezegd? Nou, wat eist de Heere van ons? Dan recht te doen. En weldadigheid of goede tierenheid lief te hebben. En ootmoedig te wandelen met God. Woorden van de profeet Micha, waarin hij als het ware een samenvatting geeft van waar het nu op aankomt. Hoe ons leven ten opzichte van de Heere hoort te zijn. Gods eis is daarmee duidelijk. Maar Gods woord is ook zo heel eerlijk. Want het antwoord hoe ons leven is, hoe God ons leven ziet, dat vinden we ook wel in de Bijbel terug. Een ander profetenwoord waar ik aan moest denken, van de profeet Maleachi. Waar de Heere moet klagen tegen zijn volk. Als ik dan een vader ben, waar is dan de eerbied voor mij? Met andere woorden, u noemt mij wel God en u noemt mij wel vader. Maar waarom zie ik dat nou niet terug in uw dagelijkse leven? En daaraan voegt de profeet Maleachi nog de woorden toe. Als ik dan een Heere ben, waar is dan de vrees, de ootmoed, het ontzag voor mij? De Heere komt het tegenovergestelde tegen in ons leven en dat geldt voor ons allemaal. dan van wat hij van ons eist. En wanneer het nu deze of dergelijke woorden uit de Bijbel zijn, die God ons laat zien, niet alleen met ons verstand, maar ook met ons hart, dat het als het ware naar binnen slaat. Wat wordt dan een mens klein? Want dan komt daar toch iets van een besef hoe ik het helemaal niet verdiend heb, dat God mij genadig is en zich over mij wil ontfermen. Dan word ik arm. Arm gemaakt door het werk van de Heilige Geest. Het werk dat hij wil doen door het luisteren naar het woord van God. Alles wat ik dan meende te hebben voor God, waarvan ik dacht, nou dat geeft nog wel waarde voor God, dat keurt wel God toch goed in mijn leven en daar mag ik wat mee zijn. Dat wordt uit handen geslagen. Zoals we het ook zojuist hebben gezongen met dat lied, vaste rots van mijn behoud, met dat tweede couplet dan wat we zongen met name. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden gij alleen. Nou dan met wat die dichter daar heeft moeten ondervinden en heeft onder woorden gebracht, dat is dan toch iets wat ieder van degene die de Heere gaan dienen, gaan liefhebben, gaan ervaren. Nee, er is niks van mij bij. Maar nu kan het zijn dat we dat allemaal met ons verstand wel zo goed kunnen weten, te beredeneren en zo daarover kunnen spreken. Maar als we dat met ons verstand weten, dan geeft dat natuurlijk nog niet antwoord op de vraag hoe ik nu zo'n bedelaar word. Want hoe weet ik nu bij mijzelf of er ooit sprake is geweest van zo'n diepe nood, dat er echt afhankelijkheid aan de Heere gekomen is, dat ik werkelijk God heb leren zoeken in al mijn zielsverdriet. Ja, hoe kan ik dat nou weten? Nou, als het werkelijk om God te doen wordt in ons leven, om zijn ontferming, om zijn genade, dan is er allereerst toch echt daadwerkelijk nood. Een nood die niet met een nachtje slapen weer over is. Ik moet door God geholpen worden, want anders red ik het niet. Dat is een overtuiging die vast op het hart wordt gelegd. Het is de nood van zonde en schuld die gaat wegen in het besef dat die van mij moeten worden weggenomen, anders komt het niet goed tussen mij en de Heere. En dan laat ik me ook niet meer zomaar met een kluitje in het riet sturen. Hoe ik God in vrede daadwerkelijk kan ontmoeten, dat is iets wat Hij alleen mij moet bekendmaken. En wat ik uit zijn mond moet horen, dat het dan goed is tussen mij en tussen hem. En daarom houd ik het ook bij nergens uit. Niet bij mezelf, niet bij mijn vrienden of raadgevers, ook al komen ze met zulke goede raad, wordt er nog zo meelevend en zo gewetensvol tegen mij gezegd, dat de Heer toch iedere bidder zal antwoorden op zijn tijd, en dat ik maar moet volhouden en dat ik maar moet aanhouden. En zeker niet verslappen in het zoeken van de Heere. Ja, hoewel men het zulke adviezen zijn. En hoe waar ook. Ik kan daar toch niet mee leven, want ik ben toch op zoek naar de Heere. Het is een psalmversie uit de oude berijming die dat toch ook wel verwoordt. Ik roep in angst tot u gevloden. Ai haast u, Heere, tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed. En wat stelt het dan mij bitter teleur als de Heer nog niet antwoordt? Als het antwoord stilte is. Als ik dan weer in de kerk ben geweest. Of als ik mijn hart heb uitgestort voor de Heer en ik bemerk hem niet. Waar bent u dan, Heer? Kent u wel mijn leven? Ziet u wel mijn verdriet? Merkt u wel mijn zoeken van u, de Heer? En intussen lijkt de hemel nog wel steeds van koper te zijn. Geldt het dan nou voor u of voor jou? Luister dan ook eens naar de woorden die we ook hebben gelezen. Woorden van de profeet Jesaja. Waar de Heere God aan het woord is. En wat zegt dan de Heere God? Ik woon bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederige. En om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Let dan op hoe het daar staat. De Heere God, hij zegt dan niet, ik zal wel eens even erover nadenken wanneer ik zal komen. Nee, de Heere God zegt, ik ben er, ik woon bij zo'n bitter bedroefde. Hij is dan veel dichterbij dan we zelf zo vaak ervaren. In ons zoeken, in ons roepen van hem, is hij het die al bij ons wil zijn. Ook al zie ik het nog niet. Dan kunnen we toch ook nog wel om deze reden als het ware achterhalen. Hoe kan het nu zijn dat in mijn leven zo'n aanhoudend zoeken, dienen, smeken van de Heere is. En ik weet, ik kan niet anders dan op hem wachten tot hij komt. Maar hoe is nou een zondaar in staat om zo tot de Heere te bidden, aanhoudend te bidden? Ja, dat kan alleen als de Geest zelf ons leert bidden. Onze nood de Heere leert bekendmaken en voortdurend hem te klagen. Maar dan is de Heere toch al nabij, want hij brengt mij in die gebedshouding om het zo van de Heere te verwachten. Ook al zie ik het dan nog niet, maar hij is het wel die aan het werk is in mijn hart, in mijn leven. Maar die nabijheid van de Heere, die blijkt ook uit de zaligsprekingen die de Heere Jezus zelf heeft uitgesproken vanaf de berg. Want wie noemt de Heere Jezus daar zalig in vers 3a? Dat zijn de geestelijke bedelaars. Niet degene die bedelaars zijn geweest, maar die het zijn. Ja, natuurlijk, er is verschil om bedelaar te zijn en nog niet bewust te weten van Gods ontferming. Of dat je toch al eerder dat hebt mogen ervaren. Dat je weet, ik ben bedelaar, want ik heb het eerder ervaren hoeveel er bij hem te krijgen is. En nu houd ik aan bij hem. Om telkens weer en meer van hem te ontvangen wat ik nodig heb. Maar ook al heb ik dat nog niet eerder in mijn leven ervaren, dan is het wel weer waar wat ook in een versje staat. Dat God toch nabij is de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Of dat nu voor het eerst is in mijn leven, of misschien voor de 100ste keer. Het zijn woorden waarmee hij wil aangeven. Ik zie je wel. Ik zie u wel. Met alles wat het hart neerdrukt, wat zorgen geeft, wat moeite geeft, wat angstig maakt of wat dan ook. Maar wat we nu tot heden hebben gezegd over die armen van geest, over die geestelijke bedelaar, daarmee is niet gezegd dat de Heer Jezus het onderwijs wil geven vanaf de berg, de bergrede, om alleen maar te wijzen op onze onmacht, op onze onschuld, dat we arm en dat we bedelaars moeten zijn en worden en dat dat dan het evangelie is dat hij ons te zeggen heeft. Nee, God voegt daar nog een woord aan toe, natuurlijk. Want God weet toch ook wel dat het in ons leven er niet om kan gaan dat we alleen maar zondebesef hebben en daarin als het ware blijven hangen. Of dat God ons laat bungelen in een besef van heen en weer geslingerd te worden en nooit eens zekerheid te mogen ervaren of te mogen weten dat de Heere vol ontferming is. Nee, het doel juist ook dat de Heere ons ook in die nood wil brengen, is dat hij er ook uit wil halen. En dat is toch juist ook wat Jesaja zo duidelijk onder woorden brengt in die woorden die we lazen. Het doel is dat hij levend maakt en dat hij ook nabij is diegene die zo arm van geest is geworden, die verbrijzeld is. En als de Heere dan inderdaad erbij komt in ons leven, als hij laat zien, hij ziet onze nood, hij ziet onze diepe verdrietige omstandigheden. Wat komt er dan ook een vreugde bij te weten dat de Heere zo dichtbij is. Maar dan is het dus wel waar ook, van hoe kan u inderdaad Gods troostende nabijheid ervaren worden? Dat is als ik dan wel bewust ben van mijn diep verdriet. En als ik die nood, dat verdriet, dat verbrijzelde hart maar bij God de Heere neerleg. En als ik dan met mijn nood maar naar de Heere toe ga, dan weet God wel wat er moet gebeuren. Dan weet God ook wel wat er verder moet gebeuren aan leiding van hem vandaan in mijn leven, dat ik daadwerkelijk word klaargemaakt door hem om zijn genade te ontvangen. Er kunnen zoveel redenen zijn die ik zelf niet eens kan zien in mijn leven, maar die God wel ziet, dat hij nog een stapje verder met mij moet gaan om mij klaar te maken voor het ontvangen van zijn genade, van zijn liefde, van zijn vrede. En dat verder klaarmaken, dat zal dan altijd hierop uitkomen dat ik leer alles uit handen te geven. Niet dat ik dan zeg van nou, ik breng een bepaalde nood bij de Heere en dan wacht ik maar even af en dan gaat het goed en heb ik nog wat meer om bij de Heere te brengen. Of dat ik met die houding kom van nou, ik probeer het bij de Heere, maar als het niet lukt dan heb ik nog wel wat achter de hand en dan probeer ik het daar wel mee om mijn leven nog wel weer wat aangenaam te maken. Nee, dat moet alles uit handen worden geslagen. Al mijn nood moet bij de Heer worden gebracht in een volledig vertrouwen op Hem die de zaligmaker is. Want de Heer, Hij kan zijn genade kwijt aan bedelaars, aan armen alleen. Maar wie dan eenmaal ook daadwerkelijk zo'n bedelaar geworden is, alles van God de Heer verwacht, die blijft ook een bedelaar. En die blijvende houding van het bedelaar zijn bij de kinderen van de Heere God, die komen we ook tegen in de volgende zaligsprekingen. Niet dat we die uitgebreid bespreken, maar we letten er eventjes op bij de versen 4, 5 en 6, waar het gaat over hen die treuren en over de zachtmoedigen en die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want er wordt er gesproken over degene die treuren in vers 4 en dat wijst erop dat zij het zijn die door God worden vertroost naar de mate dat ze dichter bij God leven. Maar wie dicht bij God leeft, die is juist ook weer zo'n bedelaar. En dat bedelaarsleven zal dus blijven. Met het verdriet dat dat met zich meebrengt. Want elke keer ben ik dan toch weer van mezelf zo rijk. En dan moet ik dat weer kwijtraken om het weer van de Heere te verwachten. Nou, die bedelaarshouding die blijft er op deze aarde tot onze laatste dag op deze aarde toe. Maar dan zal toch ook de dag aanbreken inderdaad en daar mag ook bij tijden naar uit worden gezien dat ik dat bedelaarsleven hier op aarde achter me mag laten. Om dan altijd bij God te zijn, om zijn rijkdom te ontvangen, volmaakt, zonder dat ik ervoor bang hoef te zijn dat ik er zelf weer wat mee word of zal zijn. En hetzelfde geldt ook voor de zachtmoedigen die de Heer Jezus in het 5e vers aanwijst, die door Hem ook zalig worden genoemd. Want wie zijn nu de zachtmoedigen? Dat zijn de mensen die hebben geleerd alles in handen van de Heere God te leggen. Zij bevechten of verdedigen hun eigen posities niet of wat zij hebben verworven. Dat hoeft ook niet. Want zij hebben het geleerd, alles komt uit Gods hand. Het ligt vast bij Hem. Daar hoef ik niet meer voor te strijden. Dat wat ik dan zou hebben, dat ik dat moet verdedigen aan mensen die dat me zouden kunnen afpakken bijvoorbeeld. Wel nee. De andere kant daarbij is dus ook weer dat dat ook weer wijst op het bedelaar zijn van de Heere. Mijn rijkdom heb ik dan niet zelf, maar ligt bij de Heere en daar mag ik dan telkens weer voor bij Hem aankloppen. En hetzelfde geldt dan ook voor degene die de Heer Jezus in het 6e vers de hongerigen en dorstigen noemt. Dat zijn ook mensen die er steeds weer achter komen dat God de enige is die verzadigen kan of die hun dorst lessen kan. Zolang ik op aarde blijf, blijft er ook een zekere honger en dorst. En dan blijft er ook een bedelen aan de troon van genade. Nou, zo laat God ook delen in zijn genade alles wat bij hem te krijgen is. Het zijn ook de genadegaven die God wil schenken waarin hij groeien wil laten. Zo leert hij ons langzaam maar zeker ook daadwerkelijk leven uit zijn rijkdom die bij hem is. En zo wil hij ook langzaam maar zeker steeds meer laten zien hoe rijk ik wel ben. Zonder ook maar in enig moment te denken dat die rijkdom uit eigen inspanningen verkregen is. Maar een rijkdom is er wel gekomen in het leven van die arme, van die straatarme bedelaars. En wat die rijkdom is, daar staan we nu ook verder bij stil in dat tweede punt. Een steenrijke bedelaar. Ja, wat we nu echt goed in het oog moeten houden is wat nu de rijkdom is voor zo iemand die arm is gemaakt. En ik bedacht me dat het wel een woordspel is wat dan ook in dat tweede punt opgesloten zit. Een steenrijke bedelaar. Een christen is iemand die steen rijk is. En dan moet u steen in gedachten eens met een hoofdletter schrijven. Dat is de steen van Psalm 118. De steen die door de bouwlieden verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dat zijn profetische woorden die zijn gesproken over de Heer Jezus. Wie op hem zijn of haar leven bouwt, die zal in eeuwigheid niet wankelen. Hij is de zaligmaker over wie ook dat lied gaat wat we dus eerder zongen in de dienst. Vaste rots, steen van mijn behoud, als de zonde mij benauwt. Laat mij dan steunen op uw trouw en laat mij rusten in uw schouw, in uw schaduw. Waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt. Dat is de rijkdom waar nu zo'n straatarme zondaar ook steenrijk van wordt. Want hij kent hem die de rots is, Jezus Christus, de zaligmaker. En hij, de zaligmaker, heeft om die redding te kunnen geven, de hemel verlaten, is naar deze aarde gekomen, heeft op deze aarde geleden, is gestorven. Hij heeft zijn bloed willen geven. Bloed dat wijst op leven, dat hij wilde opofferen in plaats van zondaren. En daarom heeft de kerk ook altijd beleden dat het is Christus bloed dat reinigt van alle zonden. Dat is het getuigenis geweest van de apostelen, zoals dat ook opgeschreven is in heel de Bijbel, in heel het Nieuwe Testament. Daar hebben de apostelen en ook de profeten van getuigd. Dat is de waarheid van het evangelie. Er is vergeving bij God door het bloed dat tot verzoening moest worden gesprenkeld of gestort. En het is ook dat de apostelen nu door de Heilige Geest daartoe zijn aangedreven om die boodschap te verkondigen aan alle mensen. Dat dat het enige middel is tot zaligheid. Dus ook voor u en ook voor jou. Wie zalig worden wil, kan niet anders dan naar deze zaligmaker toe gaan. Die daadwerkelijk een zondaar steenrijk kan maken. Maar nu hoeven we niet heel het Nieuwe Testament door te bladeren om al die teksten eens op te zoeken die spreken over het bloed van de Heere Jezus dat reinigt van alle zonden. En die plaatsen zijn er veel in het Nieuwe Testament. Maar we mogen ook dichterbij onze eigen tekst blijven die vanmorgen de aandacht heeft. We kunnen weer drie zaligsprekingen erbij nemen die ook daar iets van laten zien. Maar nu allereerst even de achtste dan. Van vers 8 wat dan de vierde of vijfde zaligspreking is. Want daar staat er toch dat de Heer Jezus het zegt. Zalig zijn de reinen van hart. Rein zijn. Hoe kan een hart nu rein worden voor de Heere God? De Heer Jezus, hij zegt het. Ja, dat is dan wel nodig. Want zulke mensen die zijn inderdaad zalig. Nou, dat rein worden van hart, dat betekent dat een hart schoon gewassen wordt. Een leven wordt helemaal schoongemaakt van zonde, van verderf, van alle verderfelijke invloeden, van alle boze machten. Het is het reinigen door het bloed van de Heere Jezus. Daar zit het evangelie ook alweer in opgesloten. Ook al wordt het dan niet zo expliciet erbij gezegd dat de Heer Jezus hier zegt, maar kom dan maar naar mij toe. En het is mijn bloed dat ik zal geven tot de reinigmaking van je hart. Het is er wel in opgesloten. En later zal dat veel meer duidelijk worden gezegd. Maar hier wijst de Heer Jezus het al aan. En het is dan ook de Heilige Geest die niet alleen aan onze armoede ontdekt, maar die dan ook voortdurend wil wijzen op waar dan die rijkdom is. Zodat onze armoede kan worden vervuld met de rijkdom van God door de Heer Jezus Christus. En het is maar goed ook dat de Heilige Geest daarop wijst, door middel van de prediking. Anders zou ik nooit hebben geweten waar nu de rijkdom te vinden is om mijn armoede te vervullen. Ik moet naar God toe, die mijn schepper is. Maar hoe kom ik nu daar? Ook dat is werk van de Heilige Geest, want hij wijst me dan op Jezus Christus. Hij is de weg terug naar het Vaderhuis. Naar God zelf die in de hemel woont. En daarom is het ook het werk van de Geest die een zondaar in de armen van die middelaar wil drijven. Om het leven over te geven aan hem. Om het dan te zeggen, Heer, doet u het dan maar. Wees u dan maar mijn zaligmaker. Ik kom met mijn zonde, ik kom met mijn schuld. Maar u hebt alles, heb ik gehoord. Komt u dan ook in mijn leven en maakt u mij rijk. Nou, wie zo bij de Heer Jezus komt, die wordt ook dan spreekwoordelijk steenrijk. Zodat dat ook waar is, het woord van de apostel Paulus. Als hij zegt, mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Dat is zijn omschrijving van een christen. In 2 Korinthe 6 kunt u dat vinden, het 10e vers. Mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Straatarm, maar toch ook steenrijk. Want dit hebben ze gekregen van God door de Heere Jezus Christus. En wat gaan ze dan doen met die rijkdom? Dat zegt Paulus in datzelfde vers. Arm, ja, dat zijn degenen die in Jezus Christus geloven. Maar die toch velen rijk maken. Dat wijst dan ook gelijk iets aan van het leven van een christen. Wat doen ze nu met de rijkdom die zij van de Heere God mogen ontvangen? Daarvan gaan ze uitdelen. Want die overvloed waarin zij zelf delen mogen, dat is toch een overvloed die te veel is voor mij om alleen maar te bevatten en waar ik ook zo graag van ga uitdelen. Omdat ik zoveel mensen zie in mijn dagelijkse leven die die rijkdom nog niet kennen. Nou, over dat uitdelen, over dat getuigende leven, daarover lezen we inderdaad dan ook in vers 8, 9 en 10. Een aantal zaligsprekingen die de Heere Jezus ook noemt en die daar dus van toepassing op zijn. Want dan wordt in vers 7 wordt gezegd, zalig zijn de barmhartigen. En dat geldt dus het leven van een christen. En wie barmhartig is, dat is iemand die het goede zoekt voor een ander. Voor vriend en vijand. Ik mag naar mijn naaste gaan kijken met een christelijk oog. Zoals Christus mij aanzag in mijn zonde, in mijn verderf en niet afwees. Zo leert de Geest ook mij kijken naar de mensen om mij heen. Om ook in hun leven iets van de nood te zien, waardoor ik ook toch weten mag, maar ook jij, ook u, beste man, beste vrouw, jonge meisje, heb de Heere Jezus zo nodig. En dat gun ik dan toch iedereen. En dan nogmaals vers 8, waar het gaat over die reinen van hart. Ja, dat wijst erop waar die reinheid te verkrijgen is bij de Heere Jezus. Maar het geeft ook iets aan dat de rein van hart zijn, hoe mijn leven in de dagelijkse omgang met de mensen is. Dat geeft aan dat mijn hart zuiver is in de omgang. Ik houd er geen verborgen agenda op na. Ik ben eerlijk in mijn bedoelingen. Ik ben integer. Maar zo'n zuiver hart, dat kan er alleen zijn als mijn hart voor 100% een eenheid is. En geen tweeheid. En daar bedoel ik mee met een tweeheid dat er nog sprake is, en daar moeten we ook eerlijk in zijn, in dat we in ons leven iets tegenkomen van een strijd tussen een oude mens en een nieuwe mens. Het oude wat bij God vandaan wil trekken en het nieuwe dat op God gericht is. En mijn leven lang hier op aarde ben ik op weg om van een twee mens een één mens te worden, om steeds meer die oude mens te doden en meer op God gericht te zijn. Maar naarmate ik ook meer op God gericht mag zijn in mijn leven, mag ik ook met zuiverheid om toch gaan met de ander die God op mijn levenspad plaatst. En dan hebben we ook nog die negende zaligspreking, die laat iets zien ook van hoe de rijkdom van God uitgedeeld kan worden, want dan worden daar de vredestichters zalig gesproken of genoemd. De vreedzame, of de vredestichters. Dat zijn niet de mensen die elke ruzie maar uit de weg gaan, om de lieve vrede wil, die om die lieve vrede wil dan ook liever water bij de wijn doen dan de wijn zuiver houden. Nee, dit zijn mensen die ervoor staan, pal voor staan, om recht te benoemen wat recht is. En wat krom is, dat blijft krom. Daar kan niet aan gesleuteld worden. Maar er is juist sprake van oprechtheid. En die in oprechtheid ook de ander mag tegemoet treden. Die is dan toch ook in staat om de ander oprecht de weg naar de vrede met God te wijzen. Die maakt eerlijk. Dan mag je eerlijk aanwijzen waar iets verkeerd ligt in het leven. Wat voor God niet kan bestaan. Maar tegelijk ook zo heel eerlijk en ruim zijn. Maar weet je, bij de Heren kan je nu alles krijgen wat ook jij nodig hebt. Zoals ik dat nodig heb leren krijgen. Dus laat dus deze drie versen een bewogenheid zien met de naaste om mij heen. Tegelijkertijd wordt het daarmee ook wel duidelijk, zo bewogen zijn met de naaste. Dat kan alleen als ik daadwerkelijk zelf verbonden ben geworden aan de Heer Jezus. Als ik zelf iemand ben die rein van hart is geworden, die vrede heeft ontvangen, die barmhartigheid mag hebben gekregen van God. Want het is toch in het kader van het uitdelen van de rijkdommen die de Heere mij schonk, dat we nu hebben gehoord hoe ik daar ook iets van mag uitdelen. En dan wijzen we er bij deze woorden dus op dat we slechts van God afhankelijk zijn in heel ons leven. Het is een leven uit genade. En daar moeten we elkaar ook telkens weer op wijzen. Want hoe makkelijk kan ook juist in het leven van iemand die de Heere dient toch weer een gedachtepost vatten of misschien zelfs onbewust er iets komen in het leven waarbij we dan denken, nou, de Heere geeft mij veel en nu ga ik ook wat doen. Dan kan het zelfs zo zijn dat die zaligsprekingen die we nu vanmorgen even zo snel hebben doorgenomen aan de hand van die eerste zaligspreking, de armen van geest, dat we die gaan zien als een soort ladder naar de hemel toe. En dan gaan we dat zo eens langs in gedachten en dan zien we daar staan, arm van geest, nou mooi, daar ken ik dan wel wat van. Eens kijken of ik een stapje verder kan komen, ja, treuren vanwege de zonde, ja, nou, dat ken ik er ook wat met mijn leven. Nou, en dan zou je een opeenstapeling krijgen van allerlei kenmerken en dan zou je een goed christen zijn. Zo zou je kunnen verwachten als ik alles maar een beetje in mijn leven heb. Zo kom ik dan steeds dichter bij God. En leef ik zoals God wil. Maar wie daar iets van gaat maken wat hij zelf moet hebben of voor elkaar moet krijgen, die leest dus op een verkeerde manier al deze woorden van de Heere Jezus. Want het is niet iets wat ik voor elkaar moet krijgen, maar telkens weer wijst de Heer Jezus hiermee aan wat bij hem te krijgen is. En dan kan het ook zomaar zijn dat u moet zeggen bij uzelf, ja, ik zie wel dingen staan waarbij ik denk van nou, daar zie ik toch wel een beetje iets van in mijn leven terug. Maar is dat nou iets van wat genade is van de Heer in mijn leven of is dat nou een natuurlijke eigenschap van mij? Dat vraagt dan ook weer heel eerlijk onderzoek, want het kan zomaar zijn inderdaad, als het gaat over de vredestichters, dat u iemand bent die helemaal niet van ruzie houdt. Maar is dat dan per definitie een genadegave van God, dat God dat zo in uw leven werkt? Nee, dat hoeft nog niet zo te zijn. Het gaat erom, bij elk van die zaligsprekingen, dat het genadegave van de Heere God zijn, die hij in mijn hart moet leggen, omdat ik die van mezelf helemaal niet heb. En dan is het ook ontdekkend als u erachter moet komen, ja maar ik mis nog even iets van het honger en dorsten naar de gerechtigheid of van dat barmhartig zijn naar anderen toe. Dat u dan ook eerlijk bent en eerlijk voor God wordt. Vooral, heren, ik mis nog zoveel van het leven wat u hier wijst van een christen. Dan ben ik u toch niet waardig, dan mag ik toch mezelf niet een christen noemen als ik niet op u ga lijken in alles wat u hier mij voorhoudt. Maar wilt u mijn leven dan rechtvaardig maken en heilig maken? Wilt u mij bekeren en wilt u mij elke dag steeds meer bekeren? Wilt u mij omkeren dat ik op u gericht ben en wilt u mijn leven al meer volgieten met uw genade, zodat ik daadwerkelijk dat beeld van een christen uit deze zaligsprekingen in mijn leven mag gaan vertonen. Waarbij dan ook nog opgelet moet worden voor een andere valkuil, dat u zou zeggen van nou, dat is mooi, ik zie hier een hele lijst van eigenschappen die christenen mogen hebben. Nou, niet iedereen is een schaap met 1000 poten. Nou, bij mij past het barmhartig zijn niet zo goed, maar ik weet van mezelf toch wel dat ik toch iemand ben die zachtmoedig is. Nou, dan kan ik daar wel op focussen. Nee, dat zou ook nog een verkeerde leeswijze zijn van die zaligsprekingen die de Heere geeft. Want het zijn Allen, al die 8 zaligsprekingen wijzen erop hoe een christen in zijn geheel veranderd wordt. In zijn geheel iets mag gaan vertonen van het beeld van de Heere Jezus Christus. Wie je zegt van, nou geef mij er maar 1 of 2 van die 8 en dat vind ik wel genoeg om in mijn leven uit te kunnen stallen, om dat te vertonen. Die zegt dan eigenlijk daarmee, ik heb genoeg aan een gedeelte van het op Christus lijken. Waarbij je dan toch ook moest zeggen, maar dan vertoon je een misvormd beeld van de Heer Jezus Christus in uw leven. Want hij had toch ook al van die eigenschappen die dan hier worden genoemd, volmaakt in zijn leven vertoond. Wat is het dan daarom toch nodig? Dat de Heilige Geest ieder van Gods kinderen een leven lang onderwijst en kneedt als het ware om te gaan gelijken op de Heere Jezus. Nadat hij hier ons een karakterschets of een profiel schetst als het ware, ons wil aanreiken. Zo wil God in het leven werken. In zijn geheel, heel het leven moet door God worden geheiligd. Ook al is het dan ook wel eens een strijd, want dat mag ook duidelijk zijn. Juist iemand die opvliegend is en dan leeft over vreedzaam zijn. Wat kan het dan moeilijk zijn? Wat moet dan ook een strijd worden geleverd tegen mezelf, tegen allerlei neigingen of driften die ik in mijn eigen hart en leven heb. Maar ook daarin wil de Heere ons helpen. En mogen we alle hulp van de Heere verwachten. Zo zal God de Heere er zelf voor zorgen dus dat ieder die in hem gelooft ook op hem zal gaan lijken. En dan is dat ook tevens een voorbereiding op de volle rijkdom die een christen mag ontvangen. Dat is de hemelse heerlijkheid beërven. Dat is het tweede gedeelte van de zaligspreking van vers 3, maar van alle zaligsprekingen geldt dat. Van hen geldt dan dat het koninkrijk der hemelen is. En daar gaan we nu vanmorgen in de prediking verder niet op in. Dat is de bedoeling dat dat vanmiddag in de preek ook naar voren komt. Wat dat nu inhoudt, die volle rijkdom van de Heere ontvangen. Maar het mag hier al gezegd zijn, God de Heere bereidt daar naartoe voor. Om die volle zaligheid in een gereinigd en een geheiligd leven te mogen ontvangen. Maar tot die dag aanbreekt, dat God ons uit het leven wegneemt of dat God op de Heer de wolken van de hemel terug zal komen. Tot die dag houdt de Geest ons klein, ons nederig, zodat we daadwerkelijk tot op de laatste dag van ons leven een geestelijke bedelaar blijven. Geestelijk bedelaar zijn. Daar hoeft dan ook niemand van ons zich ook voor te schamen. Laat dat ook duidelijk zijn. Want bekijk dat dan ook maar weer eens andersom. Heeft Christus zich dan geschaamd om de zaligmaker genoemd te worden van mensen die zo arm zijn, die alles van hem nodig hebben? Nee, daar heeft Christus zich niet voor geschaamd. Waarom zal ik mij dan schamen om alles van hem toch te verwachten en van hem ook daadwerkelijk aan te nemen? Ook al blijf ik dan straatarm, dan ben ik toch schatrijk, steenrijk, omdat ik mag weten, door het geloof wat Christus mij zelf heeft geschonken, dat ik bij hem hoor, van nu aan, tot in alle eeuwigheid. Amen. mogen de Heer u danken en bidden. En in onze voorbeden denken we dan aan zuster Vos, die ook de bloemengroet mag ontvangen. We zullen ook voorbeden doen voor zuster Diesman. Zij moest afgelopen week een paar dagen in het ziekenhuis opgenomen worden. Ze mag wel weer thuis zijn in Dubbelmonde. Maar we bidden voor Gods nabijheid en ondersteuning voor haar. En dankzegging zullen we doen voor de gezinnen waar een kindje is geboren. Bij Hilbert en Lisbeth de Jong, een dochter Eloïse. En bij Hans en Herma Jonker, een zoon Moos. We zullen de Heere danken en bidden. Heer, u heeft ons deze dienst alweer geschonken, waarin we mochten luisteren naar uw genade. Waarin u laat zien dat alles bij u de Heere te krijgen is. Dat wij als straatarme bedelaars nodig hebben om ook steenrijk te worden. Maar zo wilt u ons ook rijk maken. Al is het dan een bedelaarsleven. Heere, verbind ons maar aan u. En houdt u ons heel klein. We mogen ook u danken, heren, voor deze bijzondere dag. Die niet alleen bijzonder is vanwege de zondag, maar ook vanwege de herdenking van de bevrijding. U geeft al zoveel tientallen jaren de vrijheid in ons land. Uw naam zij daarvoor dank. En als we dan denken aan zoveel mensen die niet in vrijheid leven, dan beseffen we des te meer het voorrecht dat u ons hierin schenkt. Maar dan bidden we ook voor degenen die zuchten onder geweld van oorlog of vervolging of op andere manier onderdrukking. Wilt u daarin nabij zijn en krachten geven en nog een bevrijding ook schenken aan diegenen die nu nog zo gebukt gaan over alles wat hen overkomt. Heren, wij bidden u ook voor al diegenen die met groot verdriet ook nu nog terugdenken aan die moeilijke oorlogsjaren, aan degenen die hen ontvallen zijn. Wilt u lege plaatsen in het hart zelf opvullen met uw nabijheid? In het bijzonder bidden we ook voor uw volk Israël, die in die moeilijke oorlogsjaren zo zwaar werden vervolgd. Ja, ze moesten bijna uitsterven, zo leek het wel. En zo waren nu de plannen ook van de bezetter toen. Maar Heere, u hebt nog genadig willen zijn dat die boze plannen van de duivel niet ten volle uitgevoerd konden worden. U houdt uw volk in stand. Maar Heere, wat een diepe wonde dragen ook zij met zich mee. Wij bidden u voor hen, mogen zij ook daadwerkelijk ook de heling ontvangen en vinden bij u de Heere God, bovenal in u Heere Jezus, die de heiland bent. En dan worden wij verontrust al jarenlang door berichten dat het antisemitisme ook nog weer terug lijkt te keren en al meer wordt. Wij bidden u, Heere, geeft u alstublieft dat die ontwikkeling een stand houdt en leert u ons ook vrijmoedig ook en met oprechte bewogenheid op te komen voor uw volk Israël, opdat niet een volgende ramp hen treffen zal. Maar Heere, het ligt bovenal in uw handen en daarom bidden wij ook om uw genade, om uw nabijheid voor uw eigen volk Israël. Houd hen vast en bescherm hen toch als uw oogappel. Heren, wij mogen u ook danken voor het goede dat u heeft gegeven aan de gemeente, dat twee babytjes mochten worden geboren. Dank u wel dat een dochter werd geboren bij Hilbert en Lisbeth de Jong. Heren, u geeft aan hen opnieuw de oude vreugde. Wat een voorrecht. En zo geldt dat ook voor Hans en Herma Jonker. U geeft hen een zoon. Ook zij mogen opnieuw die oude vreugde ontvangen. En wij bidden u voor beide ouders. Wilt u nabij zijn? De moeder ook weer nieuwe krachten geven. Dat het kraambed ook snel weer mag worden verlaten. Wilt u nabij zijn, heren? Maar geeft u ook dat alles goed mag gaan met kleine Eloïse en Moos. Dat zij voorspoedig mogen gaan groeien. En dat ze ook mogen opgroeien tot vreugde van hun ouders. Werkt u bovenal met uw genade, door uw Heilige Geest, ook in die kleine, jonge levens. Dat ze mogen opgroeien tot vereerders van uw grote naam. Dan bidden wij u ook voor zuster Diesman. Ze moest afgelopen week een paar dagen naar het ziekenhuis. Ze voelde zich heel niet goed. Toch mocht ze weer thuiskomen. We bidden u, Heere, wees bij haar. Dat zij ook mag ervaren dat u haar dag in, dag uit ook draagt. En mag ons gebed zo ook voor haar er zijn deze morgen. Ook bidden wij voor zuster Vos. Zij mag de bloemen als groet ontvangen. En Heere, dan is het toch nog beter om bovenal te weten dat we elkaar u de Heere mogen aanbevelen. En zo dragen we ook haar aan u de Heere op. Dat zij ook mag ervaren dat u haar groet en nabij bent. En elke dag de levensmoed en levensvreugde geeft. Ook bij het klimmen van de jaren. Ook bidden wij u, Heere, voor al diegenen onder ons, alle jonge lui, die deze week een spannende week ingaan als de examens gaan beginnen. Wilt u daar ontspannenheid in geven? Want wat kan de spanning of de stress opeens hoog zijn? Mag dat wegvallen, Heere, voor diegenen die daarvan ook last hebben? En geeft u dat de examens mogen worden gemaakt deze week en daarna in afhankelijkheid van u, de Heere? En verblijft u dan ook alstublieft op uw tijd, als alles nagekeken is, met een goede uitslag. Zo dragen we elkaar aan u de Heere op. Ook degenen die niet met name genoemd worden, Heere, zij zijn bij u wel met name bekend. Wees nabij en sterk ieder in zijn of haar leven. Vergeef genadig onze zonden. Wees u verder ook deze zondag bij ons. Mogen we goede uren van rust ontvangen. Breng ons ook vanmiddag weer samen in uw huis. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We zullen nu gaan zingen. Gezang 451 vers 2 en 3. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn geliefde zoon voor de afgevallen wereld overgaf aan smaad en hoon. En let u er even op. De organist zal de oude, meer bekendere melodie spelen en ons daarmee begeleiden. En dat is dan niet de melodie zoals die in het liedboek staat afgedrukt. Maar dat zou de zang ten goede komen, zo hebben we afgesproken. We zingen dus lied 451 vers 2 en 3. Ontvang nu de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. Na het ontvangen van de zegen zullen we nog de twee bekende coupletten van het Wilhelmus met elkaar zingen ter gelegenheid van Koningsdag vorige week en Bevrijdingsdag vandaag. Verhef nu uw harten tot God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.